BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over het oppakken van 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. In hoeverre het haalbaar wordt om met CO2-stofzuigers de atmosfeer schoon te krijgen. En bedrijven die nog steeds veel te weinig letten op duurzaamheid als ze besluiten nemen. Zeer teleurstellende conclusies na een internationaal rapport over CFO's. Een schamele 32% van hen neemt klimaatrisico's mee in het besluitvormingsproces. Slechts 2 op de 5 financieel directeuren heeft een duurzaamheidsstrategie en maar een kwart van de bedrijfsdirecties zegt klimaatrisico's te beoordelen. Alsof er niks aan de hand is. Zal ik even doorgaan. Ruim 1/3 van de bedrijfsdirecties krijgt nooit rapporten waarin klimaatgerelateerde risico's staan. En meer dan de helft van de bedrijven maakt geen gebruik van bedrijfsinformatie over duurzaamheid. Dus wat ontzettend nuttig dat BNR duurzaamder is. En bedrijven, als je nu niet verandert, ben je over een tijdje echt weg, is de prognose. Elke euro in de nieuwe economie geïnvesteerd levert je tussen de 3 en de 4 euro op. Zelfs de meest slechte CFO of verstofte accountant snapt denk ik wat dat betekent. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Extinction Rebellion was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Laten we even teruggaan naar afgelopen donderdag. Toen werden 6 klimaatactivisten opgepakt nog voor de blokkade van die weg in Den Haag. Zet dat tegenover de boeren die de afgelopen zomers ongeveer overal vrij spel kregen. Dat is nu een beetje de kritiek die je hoort.
Ja, dat is denk ik ook wel terecht, dat die vergelijking. Nou, laten we even beginnen met het begin, want het is best gecompliceerd. Ik ben er eens ingedoken. In ons grondrecht staat dat het recht op demonstreren echt iedereen heeft. En dat is heel serieus genomen, omdat dat natuurlijk allemaal hoort bij de vrijheid van meningsuiting. Je hebt het over klimaatactivisten, die zeggen wij vinden ergens iets van fossiele subsidies, dat moet eigenlijk stoppen. En worden vervolgens preventief opgepakt. Of de beschuldiging van het OM van opruiing. Ja, ik denk dat je gewoon even terug moet. Dat kan dus eigenlijk alleen als het onrechtmatig wordt. Dus dan moet de veiligheid of gezondheid enorm in het geding komen. En als je dat vergelijkt met de protesten van de zomer van de boeren, dan denk ik dat je hier wel kan praten over disproportioneel optreden.
Ja, dus dat is het laatste nog niet over gezegd, hè?
Nee.
Ander bericht. Ook belangrijk, Oxfam Novib kwam met een rapport Survival of the Richest. Wat stond daarin?
Dat is een interessant onderzoek, dat loopt al langer. Er staan een paar dingen in. Sinds 2020 hebben de rijkste 1% van de wereld 2/3 van alle nieuwe rijkdom vergaard. Denk daar even over na hoeveel
bizar,
dat is.
Hè? Ja.
Voedsel- en energieproducenten in de hele toestand nu met de situatie waar we zitten, die hebben hun winst meer dan verdubbeld. En die betaalden samen $257 miljard aan dividend uit. Terwijl er 800 miljoen mensen met honger naar bed gaan. En dat is een leuk idee wat zij in dat rapport lanceren. Wat mij wel aansprak, als je nou die wereldrijkste is belast met 5% extra. Mm. Dan krijg je een bedrag, let op, van $1,7 triljoen. Dat zijn dus 18 nullen. Ja. Dat is dus een waanzinnig bedrag. En daarmee kun je 2 miljard mensen gewoon uit de armoede halen en een plan ontwikkelen om honger op te lossen.
Ja. En als je dat hardop zegt, dan weet je niet meer hoe die CEO's zichzelf aankijken in de spiegel, hè?
Nee,
dan moet er toch iets gaan.
Voor mij gaat er dan echt iets helemaal fout.
Ja. En voor de mensen die de link tussen honger en klimaat nog niet snappen, hoe zit die precies?
Nou, dat is eigenlijk relatief simpel. Klimaateffecten, overstroming, droogte, noem het maar op, die zitten met name in Zuidoost-Azië, Afrika, alle eigenlijk waar de mensen het al heel moeilijk hebben. Dat betekent ze nog minder voedsel kunnen verbouwen, worden afhankelijk van import. Nou, we zien het met graan uit Oekraïne. Dat is natuurlijk heel vervelend, dat de klimaateffecten met name de mensen die het al heel moeilijk hebben treffen en niet de westerse wereld waar de mensen het heel goed hebben.
BNR Duurzaam.
Ieder jaar pompen wij mensen ruim 35 miljard ton CO2 de lucht in. Dat we daar snel mee moeten stoppen is duidelijk. Maar er is nog iets dat moet worden opgelost. Hoe vegen we de atmosfeer schoon? Want alleen zo voorkomen we dat het klimaat blijvend verandert. Hans de Neve is medeoprichter van Carbion, een bedrijf uit Eindhoven dat werkt aan een CO2-stofzuiger. En die gaan ze binnenkort in de praktijk testen. Hans, fijn dat je bent. Direct Air Capture heet jullie technologie. Hoe werkt dat precies?
Nou, bij direct air capture ga je dus echt CO2 uit de atmosfeer halen. En dat doe je meestal met een materiaal dat reageert met CO2. Dus je brengt lucht in contact met het materiaal. Dat materiaal neemt vervolgens CO2 op uit lucht. En als het materiaal verzadigd is met CO2, dan ga je het meestal opwarmen om de CO2 terug te oogsten en ergens ondergronds op te slaan of iets anders mee te doen. In elk geval iets nuttigs kan ook. Dus, maar je gebruikt eigenlijk een materiaal dat dus reageert met de CO2 uit de atmosfeer.
Ja, en is dat geheim welk materiaal jullie gebruiken?
Nou, dat is heel specifiek wat we gebruiken. Geheim zou ik niet zeggen. Maar we hebben wel gewerkt aan een materiaal dat heel snel heel veel CO2 kan opnemen. Mm-hmm. Dus wij hebben het proces dat vandaag bestaat, zeg maar, wereldwijd met een factor 50 versneld. Dus wij kunnen in een paar minuten opnemen waar andere materialen een paar uur over doen.
Nou, heb je nog steeds niet gezegd welk materiaal het is, hè?
Nou, het is eigenlijk kaliumcarbonaat. Dus eigenlijk een heel toegankelijk materiaal, abundant aanwezig, zeg maar. Mm-hmm. Dat we aanbrengen op actieve koolstof.
Ja. Nou zijn er tientallen bedrijven in de wereld bezig met dit soort machines. Werken die allemaal min of meer zoals jullie het ook doen?
Nee, de meeste werken met amines. Dat is een ander materiaal dat CO2 opneemt. Een aantal bedrijven werken ook wel met kaliumcarbonaat. Er zijn een aantal combinaties mogelijk. Maar de uitdaging is om dat te doen op een manier dat dus de CO2 heel snel kan reageren. Mm-hmm. Omdat dan eigenlijk de opbrengst ook van een kilogram van dat materiaal eigenlijk ook kan worden gemaximaliseerd. Want de grote uitdaging wereldwijd is eigenlijk om het proces veel kosteneffectiever te krijgen. Dus
als
kan
het sneller
wel.
Kan, dan is
als het
beter.
Sneller kan, dan kan je het ook goedkoper maken. Dan kan je je machine kleiner krijgen. Dus het is eigenlijk een grote uitdaging om richting 100 euro te gaan per ton CO2.
Hè. Nou,
en vandaag zitten we rond de 700 euro wereldwijd. Dus we hebben nog wel een eind te gaan.
Ja, nou zijn jullie al jarenlang die machine aan het ontwikkelen. Binnenkort gaat de eerste echt van start, het prototype. Wat moet ik daarbij voorstellen? Hoe ziet zo'n ding eruit? Hoeveel CO2 kan dat eerste apparaat al uit de lucht halen?
Nou, het eerste prototype is eigenlijk een soort kubusje van 25 bij 25 centimeter qua rib, zeg maar. En dus best compact, kan hier gewoon op de tafel. En dat kan 1 à 2 ton CO2 per jaar uit de atmosfeer halen.
Zo'n klein dingetje al?
Ja. Ja.
Oh, je kijkt erbij alsof het volkomen normaal is, maar dat vind ik, dat klinkt al revolutionair.
Ja, precies. En het kan zo klein zijn, dankzij het feit dat het materiaal dat erin zit, dan heb je het over 1 of 2 kilogram, dat het materiaal heel snel reageert. Dus om de paar minuten kunnen we dat materiaal opnieuw gebruiken om opnieuw CO2 op te nemen uit de atmosfeer.
Ja, maar dan zetten we het even in het grotere geheel. Nederland alleen al stoot 150 miljoen ton per jaar uit. Dus met zo'n kubusje ga je nog niet echt het verschil maken.
Nee, precies. Dan heb je heel veel machines nodig. Kijk, wij gaan machines produceren die per machine ongeveer 100 ton CO2 uit de lucht kunnen atmosferen per jaar. En dan is het de bedoeling samen met bijvoorbeeld de automobielindustrie om op grote schaal dat soort toestellen te gaan produceren. Je moet bedenken, de automobielindustrie die produceren per jaar 100 miljoen auto's. Dat is een gigantisch nummer, getal, daar kan je je nauwelijks iets bij voorstellen eigenlijk. Maar als je bedenkt dat je op dezelfde manier zoals zij auto's produceren, als wij zo op die schaal machines kunnen produceren, nou dan kunnen we een gigantische impact hebben op de klimaatverandering van deze planeet.
Ja, en daar moeten we naartoe. Nou is dat prototype zo'n kubusje. Hoe ziet uiteindelijk in jullie droom zo'n CO2-machine van jullie eruit in het landschap?
In het landschap zal het een soort rechtopstaande cilinder zijn, een soort toren zeg maar, ronde toren van 4-5 meter hoog, 2 meter diameter en zo. Een toestel zeg maar, kan dan 100 ton CO2 per jaar uit de atmosfeer filteren.
Ja, maar kleine potloodjes in het landschap valt niet zo op.
Precies.
Dus, en niet zoveel grondstoffen nodig. Dus dat zou echt mooi zijn als het gaat werken. Muriel, kende jij deze technologie en het hele bedrijf al?
Ik ken het bedrijf niet, maar wel de techniek. Bijvoorbeeld van een Zwitsers bedrijf, Climeworks, die CO2 uit de lucht haalt en dan weer terugbrengt, net als jullie, waar het ooit vandaan gekomen is, hè, in de aarde.
Precies.
Met een andere technologie. Maar ik heb wel een vraag aan je, Hans. CO2 uit het water halen, dat is toch makkelijker, heb ik wel eens gelezen. Er zit toch 150 keer meer CO2 in?
Er zit inderdaad veel meer CO2 in water dan in lucht, dat klopt. Of het makkelijker is, is nog maar de vraag. Hè. Ik denk, er gebeurt ook heel veel onderzoek naar. En ik denk, er zijn een aantal bedrijven, zowel die rond CO2 uit water werken als CO2 uit lucht. Ik durf vandaag niet te voorspellen, en niemand durft dat eigenlijk, hè, welke techniek uiteindelijk de beste techniek zal blijken te zijn, die dus de minste energie vergt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, laat ons zeker proberen om ook CO2 uit water te halen. Hè, want het kan natuurlijk evengoed een prima aanpak zijn om hetzelfde resultaat te bereiken.
Ja. En als je het uit het water haalt, gaat dan automatische CO2 uit de lucht weer in dat water zitten?
Ja, precies. Hè. Dus oceanen nemen CO2 op uit de atmosfeer. Hè. Dat is het idee. Dus die CO2 kan je vervolgens terug uit het oceaanwater gaan winnen. En hoe meer CO2 je uit het oceaanwater haalt, hè, hoe meer de oceanen opnieuw nieuwe CO2 uit de lucht gaan opnemen.
Dat zou op zich wel kunnen. Dus...
Dat zou zeker kunnen. Ja, ja. Dus het principe kan zeker, absoluut.
Wat kritici mij eerder hebben verteld over direct air capture. Het is veel te duur. Je zei het net al, 500 tot 700 euro per ton CO2. Daarom gebeurt het nog amper. Kan dat bij jullie echt goedkoper?
Ja, bij ons lukt het wel, omdat wij dus dat proces versneld hebben. Want als je materiaal hebt dat er een paar uur over doet om zich vol te zuigen met CO2, dan kan je dat natuurlijk maar ook om de paar uur hergebruiken. Dan heb je dus heel veel materiaal nodig. En dat maakt het proces heel erg duur. We hebben dus eigenlijk 3-4 jaar gewerkt om dat proces, om die reactiekinetiek te versnellen, tot een paar minuten. En dan kunnen we dus met dezelfde hoeveelheid materiaal 50 keer meer CO2 oogsten. En dat verlaagt eigenlijk de kostprijs van heel het proces. Dus ja, dat is de innovatie die wij brengen, zeg maar.
En uit welk hoofd kwam dat? Is dat één iemand die ineens denkt, oh, het moet zo? Of is dat toch met 20 man daar heel lang over nadenken en proberen en uiteindelijk heb je het?
Nee, 20 mensen niet, maar een paar mensen bij TNO. Ik maakte daar deel van uit, maar het is eigenlijk meer een groepsgebeuren geweest. Dus ja, je begint te sperren, je begint een aantal ideeën te ventileren, je begint een aantal testen te doen, dus dat ontstaat. Hè, maar dat is een klein groepje mensen. En van het een komt het ander. En dat idee is ook gerijpt natuurlijk over de jaren heen. Wat we vandaag doen is helemaal anders dan wat we 4 jaar geleden aan het doen waren.
Maar het is wel belangrijk, want dan weten we uiteindelijk niet over 10 jaar wie de Nobelprijs moet krijgen.
Nee, dat weten we vandaag natuurlijk niet. Maar de Nobelprijs, dat hoeft niet. Hè. Maar als we de wereld kunnen verbeteren, zijn we wel heel blij.
Maar ja, zullen we het daarop houden? Want dan zijn wij ook heel blij. Nou is het altijd het punt, je kan die dingen overal gaan neerzetten in de toekomst, maar die vreten ook stroom. Hoe doe je dat? Kan het met stroom, moet het op een andere brandstof? En waar maak je ze van? Is daar ook genoeg spul van?
Ja, wij doen het elektrisch. Hè. Dus dat betekent dat we uitsluitend gebruik maken van groene elektriciteit, of komstig van windturbines, of van zonneparken. Hydropower uiteraard kan ook. Dus alles zeg maar wat groen en hernieuwbaar is, kan dienen. En uiteraard proberen we het energieverbruik, het elektriciteitsverbruik te minimaliseren.
Ja, hoe hoog is dat nu? Valt het mee?
Ja, dat nu is dat nog te hoog. Hey, we proberen dat te reduceren uiteindelijk naar een 1000 kilowattuur per ton CO2. En nu zitten we zeker nog rond de 5000 kilowattuur per ton CO2. Dus we hebben daar zeker nog wel een eind te gaan.
Maar daar zie je ook licht aan het eind van de suktunnel.
Er zijn zeker mogelijkheden. Dus we begrijpen heel goed waar die energie naartoe gaat en hoe we daar kunnen aan tunen, zeg maar, om het energieverbruik te verlagen.
Ik blijf even aan de zeurkant zitten, want dat is ook nuttig voor jullie. Hè, want dan kan je gedachten scherpen. Nou, zuig je lucht uit de lucht. En daar zitten natuurlijk ook bijen in en insecten en zo. Hoe schadelijk is dat?
Nou, die proberen we buiten te houden natuurlijk. In de zin dat die lucht wordt heel zachtjes aangezogen. Want als je hoge windsnelheden krijgt, dan heb je ook heel veel energieverbruik. Dus alles verloopt vrij, gentle als je het wil. Dat betekent ook dat bijtjes en vlinders en andere insecten en dieren, die gaan nooit binnengezogen worden in die machine. Dus er is een soort filter natuurlijk, waar de luchtaanzuig is. Daar zijn de luchtsnelheden echt niet hoog. We spreken hooguit over een paar meter per seconde. Dus dat zijn luchtsnelheden waar insecten zeker niet mee worden meegesleurd naar binnen toe.
Die kunnen altijd afbuigen, zeg
maar. Ja, die kunnen altijd afbuigen. Dus het is zeker geen machine waar we insecten gaan in vermalen.
Nee. Nou, dan ga je die dingen in een hoge dichtheid in het land zetten, denk ik. Want je wil er veel uithalen. Maar we hebben ook CO2 nodig. Hè? Dus als je nou lucht eruit zuivert, wordt het ook snel weer aangevuld?
Ja, het wordt heel snel aangevuld. We doen er ook wel studies rond. Hè. Dus als je inderdaad, stel op een niveau van 1 miljoen of zelfs 10 miljoen ton per jaar CO2 uit de lucht gaat filteren op één plek, hoe snel wordt het dan aangevuld, zeg maar, vanuit de atmosfeer? Dus samen met het KNMI zijn we een aantal studies aan het optuigen, hè, om met klimaatmodellen die CO2-depletion die dan ontstaat, zeg maar. Je hebt een soort lokaal CO2-tekort, zeg maar. Hoe snel wordt het aangevuld en hoe hangt dat af van weersomstandigheden? Dus daar zijn we nog verdere studies rond aan het voeren.
Ja, dus je kan niet alleen maar een apparaat perfectioneren, maar het zit ook meteen weer in een hele omweld. Die moet je allemaal meenemen.
Ja, je moet al die omgevingsfactoren meenemen. Temperatuur, luchtvochtigheid, wat als het buiten vriest bijvoorbeeld, hoe reageert die machine erop. Dus er zijn natuurlijk heel veel zaken die je moet meenemen als je een machine wil ontwikkelen die gewoon outdoor kan staan en zonder al te veel zorg, hopelijk, 25 jaar lang CO2 uit de lucht kan filteren.
BNR Duurzaam.
Een machine die CO2 uit de lucht kan filteren. Is dat de toverstok waarmee we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan? Bij mij is Hans de Neven van Carbion, een Nederlands bedrijf dat binnenkort begint met het testen van zo'n apparaat. Milieuarts is er ook, zij heeft soms groene geweten. De luchtleegpomp is belangrijk, maar eerst moeten we snel de kraan dichtdraaien, lijkt me, Hans.
Ja, precies. En je kan, je moet aan beide aspecten werken, zeg maar. En de kraan dichtdraaien kan ook met CO2 uit lucht. Je moet bedenken dat groene waterstof, kennen we allemaal, als je dat gaat combineren met CO2 uit lucht, dan kan je eigenlijk alles maken waar we vandaag fossiele olie en gas voor gebruiken. En want vandaag leiden we heel wat producten, chemicaliën, brandstoffen, denk aan de luchtvaart bijvoorbeeld, allemaal afgeleid van fossiele olie en gas.
Ja.
Maar eigenlijk zijn het gewoon bronnen van waterstof en koolstof. Dus als we waterstof uit water halen en koolstof uit lucht, dan kunnen we eigenlijk stoppen met het ontginnen van fossiele olie en gas. En dat is waar wij voor gaan.
Ja, want nu klinkt het een beetje de chemicus die zegt van, nou, dat lossen we wel even op. Terwijl het voor heel veel bedrijven ook een excuus zou kunnen zijn. Nou, we filteren de lucht, mensen. We stoken gewoon lekker door wat we altijd al deden. En dat moeten we niet hebben.
Nee, dat moeten we zeker niet hebben. Ik denk dat deze technologie willen wij gebruiken om eigenlijk te stoppen met het ontginnen van fossiele olie en gas.
Ja.
Dat is ons doel. En we gaan er ook op waken dat de technologie daarvoor wordt ingezet. Want dat moet het wel zijn. We moeten de kraan absoluut dichtdraaien.
Kijk, stel dat jullie machines straks op grote schaal aan het werk gaan, en daar dromen we allemaal van. Wat gaan we dan met al die opgevangen CO2 doen?
Nou, dus ten eerste kan je in circulair gebruik, zeg maar, de volledige ontginning van fossiele olie en gas vervangen. Dat is dus de eerste use case, het dichtdraaien van de kraan, zoals we net zeiden.
Mm-hmm.
Vervolgens moet je beginnen met de atmosfeer op te ruimen. Want we hebben 150 jaar lang tientallen miljarden tonnen CO2 de lucht in gepompt. Dus dat moet er allemaal terug uit, want anders blijft de klimaatverandering maar doorgaan natuurlijk.
Ja, maar ja, dan zeg je het al, 150 jaar, 35 miljard ton. Nou, in het begin natuurlijk nog niet zoveel. Maar dat kunnen we niet allemaal onmiddellijk in een paar jaar uit de lucht zuigen en dan omzetten in bijvoorbeeld kerosine.
Die capaciteit
hebben we niet.
En dat gaat tientallen jaren duren natuurlijk om die capaciteit uit te rollen. Dus we moeten eerst beginnen natuurlijk met het opbouwen van een productiecapaciteit voor heel veel machines te produceren.
Mm-hmm.
Naar aanleiding van wat de automobielindustrie doet. 100 miljoen toestellen, wagens, auto's per jaar.
Ja.
Nou, als wij 100 miljoen van die machines maken per jaar, dan komen we al een heel eind. Maar dat ben je natuurlijk niet overnight. Dat neemt natuurlijk vele jaren in beslag voor je zo'n productiecapaciteit hebt opgebouwd.
Ja.
Vervolgens natuurlijk die CO2, als je ze wil opslaan onder de grond, dan ga je kijken naar lege olie- en gasvelden. Dus ook daar wordt die opslagcapaciteit wereldwijd bekeken.
Mm-hmm.
Maar het is een consortium van bedrijven en organisaties die hierbij gaan moeten bijdragen. Wij kunnen de machines leveren om de CO2 uit de lucht te filteren. Maar vervolgens zijn er ook andere initiatieven nodig. Zoals bijvoorbeeld het Portos-initiatief van de haven van Rotterdam.
Ja.
Om lege olie- en gasvelden onder de Noordzee te gaan gebruiken om die CO2 terug op te slaan. Eigenlijk ga je de CO2 terugzetten waar ze oorspronkelijk vandaan kwam.
Wie weet wat daar weer van moois gebeurt onder de grond. Wat wij zeggen, Maria?
Zou je die CO2 die je opvangt ook nu al kunnen gebruiken voor industrieën die CO2 van het fossiel nu inzetten voor hun productieprocessen? Denk aan glastuinbouw, die heel veel CO2...
Ja,
dat zou zeker kunnen.
Dus CO2 heel veel in het bier, CO2 in de frisdrank, dus dat je meteen die vervangt.
Precies, dat zou perfect kunnen. En er is heel veel interesse ook vanuit de land- en tuinbouw om inderdaad de bron van CO2 die nu uit olieraffinaderijen komt en dergelijke, om dat te vervangen door een toestel dat lokaal naast de kast staat bijvoorbeeld.
Precies.
En eigenlijk continu de kast voorziet van een hoeveelheid CO2 die je uit de lucht filtert.
Hoeveel tijd heb je daar nog voor nodig, denk je?
Ik denk dat de eerste testen volgend jaar al zouden kunnen plaatsvinden. Dus we staan ook in contact met de land- en tuinbouw. En wij hopen dus volgend jaar in 2024 de eerste toestellen te kunnen maken die ongeveer 100 ton CO2 per jaar uit de lucht kunnen filteren. En je moet bedenken dat een kas typisch per hectare ongeveer 200 tot 300 ton CO2 nodig heeft. Dus met 2-3 van die toestellen zou je 1 hectare kassen een heel jaar lang van CO2 kunnen voorzien.
Ja, dat is heel mooi.
Zullen we de vegetarische hamvraag maar op tafel leggen, Hans? Gaan jullie met deze technologie de wereld rennen?
Nou, ik denk dat we zeker iets kunnen doen aan de klimaatverandering. Daar hebben we Carbion voor opgericht. En die hoop leeft nog steeds dat wij echt voldoende impact kunnen hebben met dit soort technologie om de concentraties van CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Dus eerst de kraan dicht te draaien natuurlijk.
Mm-hmm.
Een alternatief te bieden, zeg maar, voor de ontginning van fossiele olie en gas. En vervolgens de schade van de afgelopen 150 jaar ongedaan te maken. Dat is zeker wat we kunnen doen. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere wereldproblemen, dus we gaan zeker niet alle wereldproblemen oplossen, maar deze technologie rond het klimaatprobleem, dat veroorzaakt wordt door de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, daar hopen wij zeker iets te kunnen aan doen.
Ja, nou zijn jullie op dit moment met 20 mensen de boel aan het optuigen. Waarom pakken we dit nou niet, want het voelt zo goed, veel groter aan? En veel meer geld erin, alle technische universiteiten erop, grote investeerders en dan go.
Ja, dat zou ik zeker willen. Hè. Maar helaas ja, zit de wereld zo niet in elkaar. Elke technologie heeft risico's. En dat betekent, zolang de risico's er zijn dat het niet zou kunnen lukken, hè, kan je ook niet een onbeperkte hoeveelheid geld ophalen. Mm. Niet van subsidiegevers, niet van zeg maar private investeerders. Wij mogen als Carbion zeker niet klagen over het gebrek aan interesse voor financiering. Maar goed, het is niet zo dat elk idee dat daar miljarden euro's naar worden gedragen.
Nee, maar toch even, wat vind je daarvan? Want bedoel, je hebt er nou heel veel denkkracht en jaren tijd ingestopt. Het voelt heel goed. Zou je niet wat meer hulp nodig hebben?
Nou, we mogen zeker niet klagen over het gebrek aan hulp. Niet van de Nederlandse overheid, niet samenwerking met universiteiten bijvoorbeeld. Dat loopt eigenlijk allemaal heel goed. En ik denk dat we hebben nog een paar technische zaken te bewijzen. Dat hopen we in de loop van dit jaar te doen. Mm-hmm. En als dat allemaal bewezen is, dan willen we echt op niveau van de Europese Commissie gaan praten van oké, hoe krijgen we dit nou groot? Want de Europese Commissie wil natuurlijk inzetten op een aantal thema's zoals waterstof, elektrische batterijen. En dat zijn strategische domeinen. Ja. Eén keer dat de technologie om CO2 uit lucht te halen ook bewezen is van kosteneffectief te kunnen zijn, dan denk ik dat beleidsmakers, zowel op Nederlands niveau als op Europees niveau, helemaal anders naar die technologie gaan kijken.
Dat denk ik ook.
Maar nu wachten ze nog een beetje af, omdat ze zeggen van kijk, dat zou heel leuk zijn als dat kan, maar het is nog te duur, kost te veel energie, dus weet je, we gaan er nog niet echt zwaar op inzetten. Mm-hmm. Maar als wij morgen kunnen aantonen dat het niet te duur is en niet te veel energie verbruikt, dan denk ik dat dat helemaal gaat omslaan.
En dan moeten we er ook Europees als de kippen bij zijn, hè? Want de windtechnologie is de deur al uit naar China, de zonnepanelen, alle silicon spullen zijn de oceaan overgegaan naar Amerika. Dit moeten we gewoon houden.
Ja, absoluut. Het is een stukje technologie echt geboren uit het ecosysteem hier in Nederland, in Eindhoven, Brainport en dergelijke. Dus dit moeten we absoluut houden en daar moeten we heel trots op zijn.
Even het tijdspad, want dat is het enige wat er nog aan schort, Hans. Hoeveel ton CO2 in 2030?
Nou, wij hopen in 2030 toch al aan een 50 miljoen ton CO2 per jaar te zitten.
Ja, en dan hoeven we nog maar een paar jaar te gaan en dan zitten we aan de 150.
Ja, dus nou hopelijk gaat de groei exponentieel, weet je, en dan kan het snel gaan.
Nou, laten we 2050 even doen.
Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk, nog een heel eind. Maar wij hopen in de buurt te zitten van een miljard ton CO2 tegen 2050.
Minstens, hè?
Ja, zeker, minstens.
Nee, want in het vorige gesprek zei jij 5 miljard ton en dat vond ik veel spannender.
Ja, ik ben misschien wat voorzichtiger geworden, weet je.
In 2 dagen. Mooi. Ik ga je heel veel succes wensen. Hans de Neven van Carbion. En het moet gewoon lukken. Dus investeerders, meld u aan. Overheid, maak regels en komt het goed met het klimaat. Muriel, wat ga jij onthouden en meenemen naar je avondtafel?
Ja, ik vind het een geweldig initiatief en het klinkt ook heel gedegen. En ik werk zelf heel veel in de agrofoodindustrie. Dus ik zou het heel leuk vinden om eigenlijk toch op kortere termijn al te gaan helpen. Van kunnen we daar kijken wat de toepassingen zijn en nieuwe businessmodellen opzetten. Daar zitten ze echt op te wachten, zeker de glastuinbouw.
Ja,
heel graag.
Bij deze, kijk, mooie verbindingen worden er gelegd. En wat ik meeneem is dat je merkt dat met een klein clubje mensen kan je een idee bedenken wat zowel een probleem oplost als dingen ook weer aanvult. Dus je hoeft niks fossiels meer te doen, terwijl je de wereld beter maakt. Ja, daar word ik heel blij van. Ja. Dankjewel, Muriel Aerts. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.